En ook als ik hier zit, dan moet ik wel eens een paar dingen overdenken.
Pas op, want we nemen je op.
Neem je op. Ik kan ook maar gaan zitten eigenlijk, hè?
Ja.
Maar goed. Dank je. Ja. Mag ik wel. Ja, waarom niet, hè? Kijk. Ja. Net of we in de huiskamer zitten, hè?
Ja.
Goed, ik zie ook wel nieuwe gezichten, geloof ik, hè? U bent nieuw voor mij, dacht ik. Ik kan niet allemaal onthouden.
Ik heb
u
wel eens eerder gezien.
We zijn samen, maar... Oh, wel eens eerder gezien. Is er iemand voor mij voor het eerst hier?
Ja, denk wel niet, meneer.
Ja, ik denk
het niet. Ja. Hallo, wij kennen elkaar dus niet. Ja. Nog niet.
En die mevrouw ook.
Ja, die mevrouw. Dat is uw dochter, hè?
Ja.
Kijk. Dat is geen openbaring, hoor. Dat wist ik. Dank je, Karin. Karin was je naam, hè? Voor je liederen. Ja, ik leerde wat van Karin vanmorgen. Daar moest ik even over nadenken. Omdat als ik praat over God, dan ga ik altijd uit van het feit dat hij mijn vader is. Dus hij is groot, hij is almachtig. Ik kan hem soms niet peilen, ik begrijp hem soms niet, ik heb een heleboel vragen. Maar als je naar mij toe komt, God met mij praat, dan openbaart hij zich als vader. En zo probeer ik me dan ook maar te gedragen als zoon van mijn vader. En dan, dat gaat dan over relatie. Wie is je God? Of wat is je beeld van God? Want dat zorgt ervoor dat je hem op een bepaalde manier benadert en met hem omgaat. En dus ik zeg daar wel eens wat over relatie, omdat we zeggen allemaal, we hebben een relatie met God, onze vader, maar hoe we ons soms gedragen is soms niet zo relationeel. Beetje typisch. Ook vaak de manier waarop wij bidden, hè? Als mijn zoon bij mij komt, dan praten we gewoon met elkaar. Maar als ik naar God ga, dan blijkt ik dat mijn taal een beetje moet veranderen of zo. Of dat ik anders moet gaan praten. Dan gaat ineens over mijn vader in de hemel, gaat het dan ineens over, weet je wel. Zulke dingen. Het lijkt wel of we dan, als we echt met hem te maken hebben, of we op een of andere manier automatisch, denk ik, afstand creëren. Dat idee heb ik dan. Dus, nu zegt Karin, die had het over onze vader, hè? Dat als jij het onze vader bidt, dat er dan een rust over je komt. Nou, dan denk ik van, hé, misschien moet ik, als ik de volgende keer spreek over het onze vader, ietsje voorzichtiger zijn in mijn bewoorden, of wat meer uitleggen. Dat zegt mijn vrouw ook altijd tegen mij, je moet meer uitleggen. Want je gaat soms te snel. Ik heb natuurlijk dan heel lang erover nagedacht, en dan vloep ik dat eruit, en de rest moet ik dan erover nagaan denken soms. Omdat ik waardeer dat, ik geloof dat ook. Als je het onze vader bidt, omdat Jezus heeft ons dat onze vader geleerd. Hij heeft trouwens niet gezegd dat we iedere week moeten bidden. Of iedere dag moeten bidden, dat heeft hij niet gezegd. He, dat ben je met me eens, hè? Het is een voorbeeldgebed. Het is een geweldig voorbeeldgebed. Nu kom ik natuurlijk op een heleboel plekken, ook in de wereld. En moest ik spreken op een conferentie van charismatische Rooms-Katholieken in Frankrijk. Dat was in Lourdes, op de gebedenplaats van Maria, moest ik spreken. En ja, dan is het Maria links en Maria rechts en onze vader links, onze vader rechts. Dat is constant, dat ja, iedere dag onze vader en overal dat soort zaken. En, maar kijk, als... In Egypte bijvoorbeeld ook, moet in iedere samenkomst, ben ik ook geweest, moet het onze vader gebeden worden. En toen dacht ik bij mezelf, als mijn zoon naar mij toe zou komen, met iedere zondagochtend hetzelfde verhaal, of iedere dag hetzelfde verhaal, dan zou ik op de duur toch aan hem vragen, joh, gaat het wel goed met je?
Ja.
Dus daar heb ik wel zo, waarmee ik, waardoor mensen het begrijpen, maar waarmee ik mensen ook wel eens een beetje boos maak. Want onze vader is dus heilig, daar mag je niet aankomen, dat is heilige schennis bijna. Hè? Dan dood je bijna een koe. Zo erg is dat. Maar ik bedoel, relationeel gezien is dat vreemd. Maar dan hoor ik dat verhaal van jou vanmorgen. Dan denk ik van ja jongens, je kunt God ook niet onder één hoedje vangen.
Nee.
En het is ook voor iedereen verschillend. Maar ik denk wel dat jij mijn verhaal ook begrijpt.
Zeker.
Over relatie. Snap je? En dus soms moet ik dingen een beetje. Want dat mensen genieten van het Onze Vader gebed, dat kan ik me nou best wel goed voorstellen op grond van haar verhaal. Dus dan denk ik bij mezelf, we steken allemaal toch anders in elkaar. Iedereen gaat er gewoon anders mee om. En dat heeft ook te maken met, wat Kees ook zei. Is me wat dingen bepraat die ik in mijn hart heb. Wat Kees zei over de goedheid van God, hè. Ja, dat vind ik echt onvoorstelbaar. Er staat in de Bijbel dat de aarde zal vol worden van de kennis van de glorie van God. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Daar heb ik over nagedacht. En dan ga ik terug naar een verhaal in Exodus, waarin Mozes op die berg staat. En dan zegt hij tegen God, toon mij uw glorie. En zegt God tegen hem, het zal niet meevallen van jou om mij aan te zien. Dus ik zal je gezicht bedekken. En dan zal ik met mijn goedheid aan je voorbij gaan. Dus daaruit leren we dat de glorie van God is dus een manifestatie van de goedheid van God. Dus eigenlijk kun je die tekst ook zo lezen. De aarde zal vol worden van de kennis van de goedheid van God. Zoals water de bodem van de zee bedekt. Dus wat hebben we eigenlijk nodig? We hebben explosies nodig van de goedheid van God. Wat de Bijbel zegt, het is de goedheid van God, waardoor mensen tot bekering komen. En bekering betekent dan tot inzicht komen. Tot een verandering van denken komen. Dus de goedheid van God bewerkt dat. Dus het wordt niet bewerkt door een of andere theologie of een of andere dogma. Het wordt ook niet bewerkt door de angst voor de hel bijvoorbeeld. Maar de bekering wordt bewerkt door een openbaring van de goedheid van God. En die kunnen we op allerlei manieren ervaren. En nu zeg ik niet dat er geen lijden is en geen strijd is. Daar kunnen we allemaal wel, denk ik, een boekje over schrijven. Dat we misschien ons ook wel eens afgevraagd hebben, wat is dan? Waar is dan die goedheid van God altijd in mijn leven? Maar uiteindelijk is het de goedheid van God waarom we hier zitten. De goedheid van God dat we, ik zeg dat we hem mogen dienen. Dat is weer zo'n kreet, hem dienen. Hè? Jezus zegt, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. In Handelingen 17 staat dat God niet in een huis woont met handen gebaakt. En dat God ook niet nodig heeft dat hij gediend wordt. Want hij heeft alles al. Hij zegt, ik word helemaal niet gediend. Jullie dienen mij niet. Ja, jullie zijn wel mijn dienaren. Dus probeer me te volgen. Ik dien God niet. Maar ik ben wel zijn dienaar in die zin van dat ik jullie dien. En jullie zijn dienaar omdat je mij dient. Wij dienen elkaar. Dat maakt ons tot dienaren. Maar niet omdat we God dienen. Want ik ben niet Gods dienstknecht in de zin dat ik hem moet dienen. De Bijbel zegt zelf dat hij mij alles geeft. Dat hij mij dient. Dat hij mij alles geeft wat ik nodig heb. Dus ik dien God niet. Ik ben niet zijn dienstknecht in die zin. Maar ik ben zijn zoon. Ik ben zijn medearbeider. Dat is een ander verhaal. We zijn zonen en dochteren van God. Dus het klinkt soms natuurlijk hartstikke leuk en ook vroom. Heer, ik wil u dienen. Nee, Heer, ik wil uw zoon, ik wil mij manifesteren als uw zoon. Ik wil mij manifesteren als uw medearbeider. Ik wil met u, God zegt, wil je met mij samenwerken? Zullen we samen een plan maken? Zullen we een contract tekenen? Zullen we iets moois maken van deze wereld, van deze aarde? Want geloven in Jezus is natuurlijk veel meer als een ticket naar de hemel. Hè? Het is een proces van herstel. En de Bijbel zegt van de hele schepping zucht. De hele schepping zucht en is in barensnood. Want we verlangen allemaal naar die volkomen verlossing. De hele schepping, hè? Niet alleen mensen, hè? Ook honden en katten. En konijnen. Ja, daar was op raad bij te kijken. Maar de hele schepping zucht. De Engelse vertaling zegt groaning. Of een kind moet baren. En de Bijbel zegt dat zit in ieder mens. De hele schepping zucht. En is een baren. Moet je een beetje voor je. Zo verlangen. In iedereen, hè? Dus ook in Poetin. En ook in Trump. En ook in Schoof. En ook in Karen en mij. In iedereen. Niet in jou. In iedereen zit dat erbij. Ik verzin dat niet, hè? Het staat er, hè? De hele schepping zucht. Of wij dat nou leuk vinden of niet. Dat die zucht zit in iedereen. De vraag is alleen of ik ook bereid ben om dat zuchten te willen horen in Trump en in Poetin en in mensen om me heen. Wil ik ervan uitgaan dat die verlanging van dat verlossing, dat God dat in iedereen gelegd heeft. In iedereen. Dus God zegt, ik betrek iedereen erbij. Ja, maar Heer, ja. God is afgrijzelijk verliefd op mensen.
Zo rechtvaardig, God.
Ja, op iedereen. En ja, en als ik dan soms kijk naar commentaren, of ik lees een beetje op Facebook, hoe de een of de ander veroordeeld wordt, en geoordeeld wordt, en opgeknoopt wordt, dan denk ik van, ach jongens, wees toch wat voorzichtig, hè. Wees toch wat voorzichtig, want misschien moet je over een jaar wel een aantal standpunten wijzigen, of je gedachten veranderen, of tot andere inzichten komen. Hou eens op met wat te veel te blazen, wat jij er van allemaal vindt en van denkt. En natuurlijk mag je er dingen van vinden en van denken, maar geef ook wat ruimte dat een ander anders denkt, bijvoorbeeld. Want God jaagt achter ons aan, hè? Dus een zuchten. Willen we ook dat we, als je dan iemand ziet zuchten in de verlanging van dat zoonschap, wil je hem dan daarin helpen? Wil je die zucht horen? Wil je ook graag dat hij een openbaring van Jezus heeft? Ja, kijk, wij zijn, Kees bad het nog, want ik in zo'n dienst vallen me een heleboel dingen op, hè. Kees bad het nog, dat we willen God welkom heten. Maar hij is er al. Maar dan mag je hem inderdaad wel welkom heten. Alleen, ik hoor ook wel eens mensen bij de Heer die de Heilige Geest uitnodigen. Denken van, ja, we nodigen de Heilige Geest. Ja, van waar moet hij dan komen? En als je er iets komt, wat komt er dan? Hij is hier. De Bijbel zegt dat ik ben in hem, hij is in mij. En ik ben in jou, jij bent in mij. Ik ben in jou, mag ik jou zeggen. En jij bent in mij, wij zijn in elkaar. Ja, eenheid is dus eigenlijk een illusie. Een verdeeldheid is een illusie. We zijn allemaal één. Dus als ik naar Kees kijk, dan wil ik Kees zien. Ik wil God in Kees zien. En ik wil mijzelf in Kees zien. En het laatste is vaak het grootste probleem. Dat leren ze in de psychiatrie ook. Als je aan iemand ergert, dan komt je ergernis waarschijnlijk voort uit jouw eigen probleem. En dus dan denk ik aan zo'n lied bijvoorbeeld, hè. Ik kom in uw heiligdom binnen, zeg ik van ja, wanneer komen we daar dan binnen? Ik praat gewoon over een lied, hè? Niet over op zich, maar over een lied. Ik kom in uw heiligdom. Ja, wanneer komen we daar dan binnen? Of waren we er al binnen? Hoe lang moet ik nog lopen om naar binnen te komen? Waar is dat gebouw dan? Wanneer ben ik daar dan? In het heiligdom.
Ja, nee, maar we zijn er al, denk ik. Maar ja, je benoemt het.
Ja, nee, maar ja. Ik begrijp het niet, hoor. Maar ik denk erover na, hè?
Ik snap het wel, ja.
Want, en het voorhangsel, ja, dat zie ik niet eens meer. Dat is al jaren geleden gescheurd. Ja. Dus ja, dus dat, maar dat heb je heel vaak met liederen, hè? En ik zing ze ook gewoon mee, hoor. Taals. Ik doe het niet moeilijk, maar dat is mijn... Net zo'n dus lieder van Heer... Ik heb alleen u nodig, Heer. Ik heb het hier wel eens meer. Ik heb alleen u nodig, Heer. Dan gaan die handen de lucht in. Dat klinkt hartstikke goed. Maar Jezus zegt, dat is helemaal niet waar, joh. Je hebt elkaar nodig. Ja, je hebt hem nodig om een openbaring van de Vader te krijgen. Natuurlijk. Maar verder hebben we elkaar allemaal nodig. Ik heb dus nog steeds dat relationele aspect, hè. En hoe meer je daarover nadenkt, hoe eenvoudiger het voor je kan worden. Meen ik serieus. Want we zijn al in, hè. We hoeven er niet in, we zijn er al. Jezus zegt, ik ben de deur. En we zijn allemaal door die deur gegaan. En wie door mij binnenkomt, zal wijde vinden. En zal in en uitgaan, die deur. Hij is deur. En voor vele mensen is Jezus niet de deur, maar ik zal rustig zeggen nu, maar is de dood de deur, bijvoorbeeld. Of de opname van de gemeente wordt de deur. Tot het, dan gaat het gebeuren. Dan is het eeuwig leven, dan zijn we er. Dan is alles goed. Maar de dood is niet de deur. De opname, voor zover je er wel of niet in gelooft, is niet de deur. Jezus Christus is de deur. En je leest het heel goed bij... hij zegt op een gegeven moment... Ik heb die tekst ergens opgeschreven. In Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Het gaat dus over het leven na de dood. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Maar nu komt hij, hè. Maar wie in mij gelooft en leeft, dat al heeft, zal niet meer sterven. Ik haal het nog één keer. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Maar wie in mij gelooft en leeft, die daar al is, zal niet sterven. Ja? Dus omdat ik die deur ben binnengegaan, krijg ik straks niet het leven na de dood. Dat heb ik al. Dus dan word je ineens onsterfelijk. De vertaling is soms fout. In Timotheus staat dat hij ons onvergankelijk leven heeft gegeven. Maar eigenlijk is dat fout vertaald. Dus dat hij heeft ons leven en onsterfelijkheid gegeven. En zo barst het van de verkeerde vertalingen trouwens. Maar dat is weer een ander onderwerp. Dus wij zijn er in die zin al. Het voorhangsel voorbij gegaan in zijn tegenwoordigheid. Hetzelfde als dingen die wij bidden met opwekking. Kijk, ik wil graag dat God een bezoek brengt aan Utrecht. Jullie ook? Dat God Utrecht bezoekt.
Dat doet hij nu al.
Maar ik wil niet dat hij bezoekt alleen. Ik wil dat hij er gaat wonen.
Halleluja.
Ja. Amen. God bezoekt ons niet meer, hè?
Nee, maar wonen we
God woont al in ons.
Ja.
Dat, en dat zijn dingen gewoon, ja, die toch heel simpel te maken hebben met eenvoud en met relatie. En dat je, zoals een vader met zijn zoon omgaat, dat je, dat God het nog veel beter doet. En veel minder erg, vaak, om het zo maar te zeggen. Goedheid van God, onze Vader, voorhangsel, opstand, die dingen wilde ik even zeggen. Hallo? Alles goed?
Ja,
ja. Ik, ja. Ik heb ontdekt, en dan zou je tegen mij zeggen van ja, natuurlijk is dat zo, dat is logisch. Ik heb ontdekt dat God tegen mensen spreekt, ook al spreken die mensen niet meer tegen hem. Ik heb ontdekt dat God ook gebeden verhoort van mensen die niet in Jezus geloven. Dat is het ervaren. Ik heb een zwager, die gaat iedere maand 3 maanden in Indonesië. En die doet, gaat in de bush in, die doet een soort sociaal werk daar. En veel van zijn achtergrond is islam, van de islam. We hebben nog een islamfamilie daar. En hij praat daarmee. En in de eenvoud, en dan spreekt hij met een oude vrouw, een oude islamitische vrouw. En in de eenvoud van wat zij weet, wat ze ervaren heeft, wat ze kent uit de geschiedenis. Want ja, je zal maar in Mekka geboren worden, wat je niks weet. Zegt zij tegen hem, ik had eten en ik bad voor God om rijst. En 's middags bracht iemand een zak rijst. Geen christen. Islam. Over de goedheid van God gesproken. Ik ken legio mensen die daar nooit over nadenken. Maar als je die dingen gaat zien. En je ziet ongelooflijk groot het hart van God is. En dat iedereen daarin zit. Zoals je ook aan iedereen dat die zucht heeft gegeven. Van zijn nabijheid en om eruit te komen. God sprak tot Abraham die hem niet kende. En Abraham hoorde hem gelukkig. En heeft erop geantwoord. God sprak tot koning Cyrus. Een koning. En niet een Israël koning, van een heidens volk. En hij sprak tegen die Cyrus, tegen die heiden. En die gaf hem een opdracht om naar zijn volk te gaan. Om zijn eigen volk tot de orde te roepen. En hij noemt hem mijn gezalfde. De vraag is, kan iemand die dan niet de God van Israël kent, kan die dan gezalfd zijn? Hij ging naar Israël en hij droeg bij zich een boodschap van God voor dat volk. Om ze tot de orde te roepen, omdat zijn eigen volk niet luisterde. Ja, er zijn zoveel dingen die God uit het doosje halen. Van wat wij denken, van wat wij voelen, van wat wij denken, dat moet. En we vergeten daarbij dat, en natuurlijk dat hebben wij meegekregen, ik ook, uit mijn opvoeding. Uit mijn kerkelijke achtergrond. En dan, ja, ik heb, en op een gegeven moment ga je vragen stellen. Dan zeggen we, ja heer, maar dat kan toch niet, dat kan niet, dat kan toch niet. En dan moet je daar antwoorden op hebben. Nu is God niet verplicht om mij alle antwoorden te geven. Maar ik ben er wel mee bezig om ze te krijgen. En dan kom je tot de ontdekking dat je zo onder de indruk bent van de grootmoedigheid van God. En hoe God niet oordeelt, hè. Jezus zegt, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, hè. Staat in de Bijbel. Hij zegt, en ik, zegt hij, ik oordeel u niet. Ja, wat moet je daar nou mee? God houdt echt van mensen. Ik heb daar voorbeeld van, misschien heb ik het al verteld, maar dan haal ik het even snel. Het was van een man, er was een prediker, die over de hele wereld reist. En die had s'avonds ergens gesproken. En die komt thuis in zijn hotelkamer. En die dacht van, ik ga even wat lezen. En hij zegt, wat ga ik lezen? Hij pakt zijn computer en zoekt een boek uit. Dan kan je daar verschillende boeken vinden. En hij zag een boek over zen-boeddhisme. En hij dacht, hé, dat ga ik eens lezen. Dus hij begint te lezen. Na 2 minuten hoort hij ping, gaat een seintje op zijn laptop. Komt er een mail binnen. Een mail van een voorganger waar hij de week daarna in zijn gemeente moet spreken. En die voorganger schrijft hem een briefje. En die zegt, joh, je komt volgende week bij mij spreken, ik heb een vraag. Of je me zou kunnen helpen. Want, zegt hij, ik word al tijd lang uitgenodigd door de hoge priester van een zen-boeddhistisch klooster. En die wil graag dat ik met hem kom praten, maar ik weet niet wat ik daarmee moet. Zou jij me kunnen helpen? Waarop die man die dat krijgt, die zegt, nou, ik weet ook niet zoveel van zen-boeddhisme af, want ik ben pas op hoofdstuk 2. Van het boek wat hij net op dat moment aan het lezen was. Hij zegt, maar, zegt hij, ik wil je wel helpen. Komt die week daarna, komt hij daar. En hij gaat naar dat klooster, een heel groot oud klooster. En hij neemt wat gelovigen mee die zich redelijk ongemakkelijk voelen om dat zen-boeddhistische klooster binnen te gaan. Want christenen vinden dat eng. Wij heel enge dingen hebben wij in ons hoofd.
Ik ben er geweest.
Ja, en meneer. Ik weet het goed, vroeger was bij ons een keer voorgang geweest al met een kindercrash. En er werden de spullen gebracht binnen voor de kinderen, voor de crash. En dat iemand had een leuk gebreide slang meegenomen voor de kindercrash. En nou joh, het eind van de wereld, joh, dat kon niet en dat mocht niet. En geen slang in de kindercrash, hier te kort, daar te breed. Dus eindelijk is dat ding er ook niet ingekomen. En hebben christenen dat meegekregen of zo. Omdat die slang dan bij het scheppingsverhaal, hier het kort daar te breed. Er zijn theorieën van die slang bijvoorbeeld, dat toen Lucifer uit de hemel werd geworpen, werden die 6 stenen op zijn borstschild, dat is een verhaal, hè, die 6 stenen op dat borstschild werden van hem afgenomen, waar alleen dat onder zijn schild boven bleef en het leek wat op een slangenhuid. En dat daarom men op de slang gekomen is. Er zijn allerlei verhalen en theorieën over dat. Dus, maar als ik dan denk bijvoorbeeld aan Mozes in de woestijn, toen het volk van God die plaag kreeg, dat die slangen binnenkwamen en dat iedereen gebeten werd en je ging gewoon dood. En toen moest Mozes, notabene een koperen slang maken. Een slang maken. En op een stok zetten in de vorm van een kruis. En iedereen die daar keek, die werd genezen. Denk, mijn God, waarom pakken we dat voorbeeld nou niet? Dus er is helemaal niks mis met de slang. Er is niks mis met de schepping die God gemaakt heeft. Weet je, misschien kan ik wel opzoeken even. Is dit mijn? Is het 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 mij
drie.
Neem me niet kwalijk. Ik zie ineens al een poppetje.
Hij heeft de code niet ontgrendeld, volgens mij.
Ik heb, er is een synagoge in Enschede. Daar ga ik nu niet over praten hoor, maar daar zal ik misschien volgende keer komen over praten. Dan gaat het over de sterren heen. En dat, oh sorry, heb ik dat die sterren, en je kunt overal tekst daar vinden, in Job en in Jeremia, dat God de sterren hemel gemaakt, dat God de dierenriem gemaakt heeft. Vinden christenen ook eng, hè, de dierenriem, hè. Omdat ze denken, ik heb het dus niet over horoscopen, maar de dierenriem, en dat de dierenriem spreekt, dat de sterren spreken, dat ze hun beslag leggen op de wereld. Dat staat allemaal in de Bijbel, dierenriemen. En dat vindt men dus eng, hè? De schorpioen, of de maagd, of de leeuw, dat zijn dierenriemen. Door God geschapen. En die spreken ook, zegt de Bijbel. En die leggen ook een stempel op de aarde. Kun je er allemaal uithalen. Kijk, dat we daar een horoscoop van gemaakt hebben, en toekomstvoorspelling is een ander verhaal.
Ja.
Dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed, dat is een ander onderwerp. En als je nou bijvoorbeeld, en dat weten mensen niet, dat de dierenriem ook een link heeft naar de stammen van Israël. Weet men heel mensen ook niet. En dus nou naar de synagoge van Enschede gaat, daar zie je op de muur zie je de stammen van Israël. En daarnaast de dierenriem. Die daar op betrekking heeft. Dat kun je gewoon zien. En dan zie ik ook bijvoorbeeld dat die stammen van Israël, zoals Juda, Zebulon, Simeon, Ruben, Gad, Levi, allemaal stammen van Israël, die hebben ook allemaal een symbool. Het symbool van de stam Juda, dat kennen we wel, symbool van de stam Juda. Wat denk je?
De leeuw.
Die kennen we wel. Maar al die stammen hebben een symbool. Bijvoorbeeld Zebulon is een schip. Simeon is een vesting. Ruben is een liefdesappel. Gad is een tent. Levi is een borstschild. Ephraim is een stier. Benjamin is een wolf. Asser is een olijfboom. Dan is een slang. Naftali is een hinde. Issachar is een kameel. En Manasse, en dan gaan die schrikken de christenen ineens, van slang ook al, maar dat heb ik net uitgelegd. En Manasse, het symbool voor de stam Manasse, is een eenhoorn. Een eenhoorn. Je moet eens een plaatje met een eenhoorn meenemen naar je kerk. Dan word je ter plekke gekruisigd. Dus dan moet je me niet afvragen hoe dat dan precies zit. Ik zeg alleen, we hebben ons op een aantal punten door de geschiedenis behoorlijk angst laten aanjagen. Waardoor we muren zijn gaan bouwen en afstand hebben gecreëerd. En juist mensen verder van ons af hebben geplaatst. Jij daar, ik hier. Jij bent slecht, ik ben goed. Jij gaat naar de hel, ik ga naar de hemel. Je moet vooral die ticket naar de hemel halen. Zo snel mogelijk het zondagsgebed. Dan kom je ook binnen. Terwijl het evangelie veel meer is als naar de hemel gaan. En dus God betrekt ons bij zijn plan. Om deze aarde tot een volkomen herstel te maken. Heel de kosmos. Want de hele schepping zucht en verlangt. Naar het openbaar worden van de zonen Gods. Ja, maar Dolf, dat zie ik nog niet. Nee, ik zie ook een heleboel nog niet. Maar we zijn nog geen 10 jaar verder. Nog geen 20 jaar verder. We zijn nog geen 50 jaar verder. Ik durf te zeggen, we zijn nog geen 100 jaar verder. Maar ik heb het niet alleen tegen jullie. Ik heb het ook over kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. En ik durf te geloven dat we als we 150 jaar verder zijn, dat we in de maatschappij leven die vergeleken met nu de hemel is. Zoveel verbeterd. Zoveel verbeterd. En daar zijn wij bij betrokken. En het gaat niet alleen om die ticket naar de hemel. Het gaat om de betrokkenheid. Van wat God wil doen. En die voorganger komt in een Zen-boeddhistische klooster met een groepje mensen. En die zegt tegen die mensen, ja, hoe gaat het? Wat gaan we dat doen? Werkt dat? Nou, zitten ze allemaal in een kring. Ik heb het verhaal verteld, geloof ik, hier. Dan gaan ze allemaal in de kring zitten. En dan willen ze dat hij over Jezus praat. Wat zegt die vrouw naast hem? Ja, dit gebied een hele slechte geschiedenis. Of een kerk. Veel kerkvervolging. En we hebben ook van die evangelie-predikers die hier langskomen langs de klooster. En die zeggen allemaal dat we naar de hel gaan, dat we ze moeten bekeren. Maar nou willen we wel eens echt horen wie Jezus is. En, zegt ze, van het moment dat we u gevraagd hebben, is Jezus Christus al een paar keer bij ons verschenen tijdens onze meditaties. Amen. En dan vertelt hij over Jezus. Eind van het verhaal, daar staat die hoge priester op. En die zegt van, moet je horen, zei hij vanmorgen. En ik zal even precies zeggen hoe hij dat zegt hier. Zegt die leider van die groep, die staat op en die zegt deze ochtend bij het zingen van mijn mantra's, ik heb het vorige keer over gehad denk ik, mantra is een eng woord voor christenen, een mantra is een gedicht, ik heb het opgezocht in de vertaling, is een gedicht of een woord of een uitspraak of een lettergreep dat het midden houdt tussen een spreuk met een magisch effect en een gebed, gaat over trance, geestelijke zuivering, over mystiek, over genade, dat is een mantra. En in ons evangelisch wereldje barsten wij natuurlijk van de mantra's. Hè? We hebben net nog wel 5 keer hetzelfde zinnetje achter elkaar gezongen. Hè? Dus we hebben ze zelf ook. En, toen tijdens het zingen van die mantra, zegt die hoge priester, kwam een figuur met een kruis in zijn hand door het raam naar binnen bij mij, zei hij. En die liep naar mij toe en die zei tegen mij, hier komen jouw ideeën over God en over jezelf tot het einde. Bum. God spreekt. Ongeacht of mensen geloven of niet. En toen zei die spreker, die zei van, nou, als God nou verschenen is bij jou tijdens het zingen van jouw mantra, waarom leer je ons dan die mantra niet? Waardoor dat stelletje christenen wat er met elkaar zat, zich nog ongemakkelijker gingen voelen. En toen hebben ze samen die mantra gedaan. En dat was een 5000 jaar oude mantra. In het Sanskriet. Die taal. En die klonk ongeveer zo. Bron van ons bestaan. Wij erkennen uw schoonheid. En wij zien uw gezicht. Niks mis mee. En toen gebeurde er iets. God is zo groot. En bij mij is hij een vader. Hij wil voor iedereen een vader zijn. En bij God is geen aanzien, het is persoonlijks. Hebben wij dan iets meer voor? Ja, we kennen Jezus, we hebben een openbaring van Jezus gehad. En dat heeft mij zoveel ruimte gegeven voor andere mensen en voor niet-gelovigen. Ik weet dat God van alle mensen houdt. Ik lees een stukje uit Handelingen 17. Misschien heb ik daar ook al eens wat over gezegd hoor. Maar kijk, in zo'n wijk hier, ja. Weet je, ik heb een van de vele vragen die ik had bijvoorbeeld. Kijk, ik ben niet zo'n, ik ben geen evangeliste type. Over de straat gaat en zo. Niet iedereen moet ook hetzelfde doen, hè. Maar ik heb ook nooit angst gehad voor mensen. Ik heb eigenlijk nooit voor mijn gevoel, want ik heb vroeger natuurlijk ook straat-evangelisatie, daar was zo'n toeter. Niemand begreep je bijna, maar goed, een ander verhaal. Maar ik heb het eigenlijk nooit over Jezus gesproken omdat ik bang ben dat mensen naar de hel gaan. Ik heb altijd over Jezus gesproken omdat hij het beste is. Omdat ik wil dat mensen Christus ontmoeten. Niet alleen om gered te worden, van wat kun je dan nog afvragen, maar om opgenomen te worden in dat grote plan van God. Wat hij heeft met deze wereld. En dat had ik omdat ik herinner me nog een plaatje vroeger, een fotootje, van Jezus die klopt op een deur. Bom, 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 bom. Zegt er iemand, wie is dat? Zegt hij, ik ben Jezus. Wat kom je doen? Hij zegt, ik wil binnenkomen. Zegt hij, waarom? Nou, om je... Waarom? Nou, om je te redden van datgene wat ik met je ga doen als je deur niet open doet. Ik heb dat nooit gesnapt.
Het valt ook niet te snappen.
Huh?
Het valt niet te snappen.
Omdat ik dat niet zo zie. Ik wil dat mensen Jezus leren kennen. En omdat hij de enige is die een echte, waarachtige openbaring heeft van de Vader.
Want de Vader is al in jou.
Ja, precies. Dus ik lees dan in... Ja, precies. Maar het is niet iedereen duidelijk, hè? Wat ik zeg er nou zo hier. Maar wat ik hier zeg, voor hetzelfde als sluit dat deur in andere groepen.
Dat kan.
Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Maar je moet toch uiteindelijk zeggen waar je mee rondloopt. Wat je ervaart. En iedereen ik vind altijd iedereen volwassen genoeg om het niet met me eens te zijn. Bijvoorbeeld.
Mag ook.
Mag ook. No problem.
Daar ben je mens voor.
Ja?
Daar ben je mens voor.
Ja, ik denk het ook, ja. Nou, ik lees een stukje uit, en dan stop ik, uit Paulus op de Areopagus. Paulus loopt op de Areopagus en daar zijn allemaal afgodsbeelden. Sada. En ineens ziet hij een beeld staan. En dat is ook aan de onbekende God. En dan zegt hij dit. En Paulus, voor de Areopagus staande, zei de mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw vereering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. Uitstekende zet. Hij zegt, die onbekende God, die jullie vereren, dus hij erkent dat ze hem vereren, is maar één probleem. Je kent hem niet. En dan zegt hij dit, en dan gaat hij uitleggen wie die God is. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt en laat zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof hij nog iets nodig had. Ja, mensen hebben er moeite mee te begrijpen. God heeft niets van ons nodig. God heeft ook onze aanbidding niet nodig. Alsof hij dan niet meer kan bestaan of zo, of dat er iets aan de hand is. Hij heeft niets van ons nodig. Hij wil in een relatie gaan. En samenwerken. En contact hebben. En liefde uitdelen. En uitwisselen naar elkaar toe. Dat is zijn hand. Daar hij zelf, en dan komt het, hij laat zich niet door mensen alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan allen, dus aan iedereen, niet alleen aan christenen, aan iedereen leven en adem en alles geeft. Dat is heel inclusief. Hier gaat het over al die mensen in Athene, al die afgodendienaars, al die niet-christenen. Hij zegt, jullie allemaal krijgen van hem, hebben van hem ontvangen, leven en adem en alles. En dan zegt hij verderop, hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte te aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat ze God zouden zoeken of ze hem al tastende vinden mochten, hoewel het niet ver is van ieder van ons. Want, zegt hij, Paulus, in hem leven wij. Utrecht, in hem leven wij. Bewegen wij ons. En zijn wij. En dan gaat hij een van hun dichters aanhalen. Die dichter van hun blijkt ook van God gehoord te hebben. Maar hij zegt, gelijk een van uw dichters zegt, wij zijn ook van zijn geslacht. Dus hij zegt daar, in hem leven wij, in hem bewegen wij, en wij zijn van hem zijn geslacht. We zijn van hem afkomstig. We zijn zijn kinderen. Er is één probleem. Je kent Christus niet, je kent hem niet. En door een openbaring van Jezus gaan mensen zien wie God is. Gaan mensen zien dat ze deel zijn van zijn plan. Dat ze betrokken zijn. Dat ze inclusief zijn. En op die manier ga je toch anders naar mensen kijken. Ook anders naar ongelovigen kijken. Ik praat dus met ongelovigen. En dan mijn primaire gedachte is niet van, ik moet jou zo snel mogelijk... bij het zondagsgebed brengen, om het zo maar te zeggen. Dan kun je naar ongelovigen kijken en ook in hem kun je zeggen van, ook in hem kun je God proberen te ontdekken. Kun je God zien. En hemzelf. En ik in hem. Alleen die God openbaart zich door Jezus Christus. En ik denk, dat heeft die denkpatronen op grond van de geschiedenis waar ik uitkom, hè. Ik kom uit, mijn vader was een Pinksterpionier, ik kom uit de Pinksterbeweging, de charismatische beweging en de profetische beweging. Ik heb het allemaal gezien met allerlei regels en wetten en regels. En eigenlijk dingen die God niet altijd, vertalingen die niet altijd de beste kant van God laten zien. Er staat bijvoorbeeld, wie niet in Jezus gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Bijvoorbeeld, zo'n tekst. Het woordje toorn is het woordje orge in het Grieks. En het gaat, dat is gepassioneerdheid. Of de kwade kant op, of de goede kant op. Of in boosheid, of in liefde. Dus je kunt ook zeggen van, maar wie hem niet aanneemt, de passie van God blijft toch op hem. Dat is een ander verhaal. Bijvoorbeeld. Er staat in Timotheus in tekst dat God de ongelovigen bewaart voor de dag des oordeels om ze te straffen. Maar je kan ook lezen dat hij de ongelovigen bewaart voor de tijd van crisis. Want oordeel betekent ook crisis. Kan je ook vertalen met crisis. En niet om hen te straffen, maar je kunt straffen ook vertalen met snoeien. Om hen te snoeien. En zo zijn er legio voorbeelden. waarvan ik in de Bijbel lees dat God op een plek wordt gezet om eigenlijk angst voor te hebben. En dus, dat vind ik verdrietig. En ik ben er ook van overtuigd dat er een tijd komt dat we een compleet anders vertaalde Bijbel te zien krijgen. Dat denk ik, dat kan. Omdat Bijbelvertaling en kerkgeschiedenis en Rooms-Katholicisme en Luther en Calvijn, dat loopt, ja, daar kan ik heel veel over zeggen. En die hebben een geweldige openbaring gehad, maar soms ook veel engheid en angst gebracht. De Bijbel zegt bijvoorbeeld, wij zijn gered door genade en door het geloof in Jezus. Dan eindig ik mij. Door genade en door het geloof in Jezus. Als je nu naar die Statenvertaling gaat, zie je dat het anders vertaald is. Wat is door genade? Ik probeer goed uit te leggen. Door genade en het geloof in Jezus. Nou, het is of genade, of het geloof in Jezus. Er zijn twee grootheden die je niet met elkaar kunt vermengen. Dus één van de twee. Het is ook verkeerd vertaald. Er staat, je bent gered door genade en door het geloof van Jezus. Het is zijn geloofwaardigheid, zijn geloof, waardoor wij gered zijn. Hebben wij niks mee te maken? Het komt van hem. Hij heeft ons opgesnoven. In zijn liefde. Toen hij aan het kruis ging, heeft hij allen tot zich getrokken. komt allemaal van hem af. Van zijn goedheid en zijn genade en van zijn liefde. Over de goedheid van God gesproken. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft God bereid voor wie hem lief hebben. Het evangelie van Paulus noem ik dat. Dat is een andere evangelie waarmee ik opgevoed ben. Het is ook een typisch westerse evangelie waar we mee opgevoed zijn. Typisch charismatisch, evangelisch, pinksterachtig evangelie. In de Oosterse kerken zeggen ze vaak heel andere dingen. Accent in de westerse kerk ligt altijd op zonde. Terwijl in de Koptische kerk, Oosterse kerk, ligt altijd op bevrijding en vreugde. We hebben ons laten neerdrukken en beangstigen vaak door onze kerkgeschiedenis. Maar God is een goede God. Houdt van mensen. En wil ons allemaal bij zijn plan betrekken. Maar om het echt te kunnen zien, hebben we Jezus nodig. Openbaring van Jezus. Vader, help ons. Dank u, Heer. Dat u in ons woont, wij in u en in elkaar. Dank u voor eenheid. Dank u voor liefde. Dank u dat u zich altijd wil openbaren. Dank u dat u spreekt. Ik ben blij dat u niet alleen spreekt tot christenen, ook tot niet-christenen, wat ze vaak niet horen en ook niet antwoord geven. Dank dat u met ons wandelt, dat u een plan heeft, dat u ons daarbij betrekt. Dat de hele schepping zucht, Heer, en een baresnood is. Dat die zucht in iedereen is, dat u iedereen tot verlossing wil brengen. Heer, ik bid u ook voor ons hier vandaag. Ik wil eigenlijk ook bidden voor zieken. Ik wil een gebed uitspreken voor de zieken. En ik geloof echt dat God je wil aanraken waar het probleem ligt. Vader, dank u voor uw genezingskracht. Dank u voor de kracht van het koninkrijk. En ik ontbind en ik deel genezing mee. Voor geest, ziel en voor lichaam. Raak die rug aan, Heer. Raak het hoofd aan, raak het lichaam aan. Die bloedsomloop, dat hart, die hoge bloeddruk, het longprobleem, mentaal probleem. Heer, dat de zoetheid en de liefde en de aanwezigheid en de genezingskracht van uw Heilige Geest op dit moment iedereen aanraakt. In Jezus' naam. Amen.
Dank je wel.
God is goed.
God is goed.
Ja.
Ja, absoluut. Lekker koffie, thee, jongens. Heerlijk, lekker bakje. We kunnen ook nog in de kring koffie tegen drinken natuurlijk. Kun je hier lekker blijven zitten.
Dat
is wel gezellig.
Nee.
Blijf zitten.
Nee, maar ik...